Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Goedemiddag en welkom bij Pompidou. Veel theater vandaag bij ons, want het mag weer. Hoera, hoera. We hebben Freek de Kraker en Louise Berger van Camping Sunset uitgenodigd. Een jong theatercollectief, moet ik zeggen. Dat is belangrijk. En ook Gorgeous Oklo, die is onderweg. Die mag eindelijk zijn Moby Dick loslaten op de wereld. Straks komt ook nog Tanja Boon langs, want er loopt een tentoonstelling in het smak van de Braziliaanse Anna Gai. Annabella Geiger, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, Freek en Louise. We hebben jullie eigenlijk moeten wegplukken uit de repetities, hè?
Louise, ja. Louise is weggeplukt.
Ah, jullie waren niet samen aan het repeteren.
Nee, wij waren niet samen aan het repeteren. Freek is meer vliegend deze periode. En ik ben echt van de vloer geplukt en naar hier gerend.
En hoe erg is dat?
Dat kan allemaal bij Camping Sunset.
Dus het is zo dat we spelen drie delen. Ja. Louise speelt in het eerste deel en ik niet. Dus ik speel in deel 2 en deel 3. Dus ik ben daar gaan halen van deel 1.
Drie delen van Ten Oorlog, hè?
Ja.
Ja, Ten Oorlog, wij kennen dat uiteraard van Tom Lanois en Luc Perceval en Blauwe Maandag Compagnie. Is een heel eind geleden. Jullie kunnen dat niet gezien hebben.
Nee.
Klopt.
Tenzij jullie videotapes bekeken hebben, opnames van hoe het toen was. Hebben jullie dat gedaan?
Ik heb dat expres niet bekeken.
We hebben dat niet gedaan.
Nee. Hoe zijn jullie dan bij dit repertoire stuk uitgekomen? Het is eigenlijk van Shakespeare ook, hè? Gebaseerd op War of the Roses. Freek.
Wel, dat is meer een vraag voor Louise.
Oké, Louise dan.
Er was altijd al binnen de groep, werd er gezegd van we zouden eens Ten Oorlog moeten spelen. Maar ik ben er pas sinds vorig jaar bijgekomen en ik denk dat dat idee al op tafel lag.
Oké, Louise.
Drie jaar geleden is Camping Sunset begonnen als een soort van nood aan meer kunnen spelen met die voorstellingen, omdat als je net afgestudeerd bent, dan heb je vaak weinig speelkansen. Dus je maakt dan 3 maanden een voorstelling en dan kun je 5 keer spelen. Ja. En dat is eigenlijk een heel groot deel van ons vak, dat spelen, dat we missen. Dus we hadden een zot idee. We dachten, we gaan 2 weken repeteren en dan 3 weken lang elke avond spelen. En mensen kunnen dan ook 3 keer komen kijken en we blijven die voorstelling ook. Daar blijft aan gewerkt worden en dat verandert doorheen de tijd.
Dat is nu zo bij deze voorstelling of dat is altijd
dat
zo?
Dat is altijd zo.
Dus 2 weken repeteren, 3 weken spelen.
Ja. En zo is het ontstaan. En dan is het... Ja, die zomer was dat een fijn succes. Of mensen vonden dat heel fijn om te zien. En wij vonden het heel fijn om te doen. En dan dachten we, oké, hier gaan we mee door. Dus het jaar daarna is dat opnieuw gebeurd. Maar ondertussen kwamen er al vragen naar dat eerste project van toch wat samenwerkingen van ook onder andere Campo en Vooruit en theaterinstituten in Gent.
Ja, want dit is nu samen met Campo eigenlijk en Vooruit, de stad Gent ook, denk ik.
Dus,
hè?
Ja, klopt.
Maar dus een groep is al een paar keer gevallen. Collectief belangrijk, spelen, ervaring opdoen, want zo leer je het uiteindelijk. Het voorbije jaar was dan wel lastig.
Ja.
En we maken het ook allemaal samen. We vinden ook, iedereen is gelijk. We werken heel horizontaal. Mm-hmm. Er is geen regisseur, maar meer coaches. Of dat je nu productie doet of techniek.
Zijn jullie blijven repeteren, blijven werken het voorbije jaar, anderhalf jaar, corona?
We zijn wel blijven samenkomen om te overleggen over hoe dan we het deze zomer gaan aanpakken. Ja. Maar echt repeteren natuurlijk niet.
Nee.
Maar bedoel je persoonlijk of met Camping Sunset?
Nee, met Camping Sunset.
Met Camping Sunset, dus vooral vergaderingen. Ja. En soms heel angstige vergaderingen van... Het gaat misschien niet door, want we hebben maar 2 weken repetitie, punt. Mm-hmm. Dus ook nu, als er nu iemand corona zou hebben, dan zal de voorstelling...
Ja, want wij zijn met zo'n grote bende.
Met z'n hoeveel zijn jullie dan eigenlijk?
Ja, ik denk, we breiden ook
de
uit.
De tel al kwijt zelf.
Ik denk 26.
Ja, het zal zoiets zijn. Ja, maar wel best veel.
Ja.
En hoe gaat dat dan qua hiërarchie? Er is geen hiërarchie, zei je net. Maar hoe beslis je dan wie welke rol gaat spelen ten oorlog, hoe je dat aanpakt, dat dat drie delen worden? Zit je dan echt heel veel rond de tafel en is het ja, een heen en weer? En, of is er dan toch iemand die op een bepaald moment zegt van, het is genoeg, we doen het zo?
Er is eigenlijk nooit iemand die op de tafel slaat. En dat is ongelooflijk. Ja. Ik verbaas mij daar zelf nog elke dag over. En gisteren zat ik op de fiets en naar huis na de repetitie, na de doorloop s'avonds, en ik dacht ook van, het ongelooflijke is aan met deze groep zijn of zo, dat de dingen, dat iedereen, dat al die stemmen toch samenkomen en het dan vanzelf iets wordt van ons allemaal. En dat dat bijna gebeurt nog voordat je het kunt grijpen of zo. Mm-hmm.
Maar hebben jullie samen gestudeerd allemaal? Is het daar gegroeid?
Een groot deel wel. Louise en ik hebben ook samen in de klas gezeten, op het KASK in Gent.
Ja, en daar voelde je, oh, het is zo fijn. Zijn allen. Waarom zouden we apart gaan werken? Of hoe ontstaat dat dan? Toch die zin om samen te blijven en samen dingen te
Absoluut.
Doen?
Absoluut. Ja, want als je afstudeert, dan gaat je ook een beetje elk andere wegen in. En dus zeker het was zeker een verlangen naar verbondenheid, naar ook samen meer in die wereld stappen, naar de studeren of zo. Want
en ook omdat het is niet evident om af te studeren en meteen werk te hebben. Dus.
Nee, en meteen eigenlijk bijna in die coronaperiode terecht te komen, toch?
Mm.
Jullie hebben wat, ja, wanneer zijn jullie begonnen? 2018?
Ik ben 2018 afgestudeerd, ja.
En dan kiezen jullie ook voor repertoire?
Momenteel wel. Ja. We vinden wel, dat kan nog allemaal alle kanten op gaan.
Maar vorig jaar was het wel een filmscript. Dus ja. Maar het blijft wel repertoire.
Ja.
Er is iets aan het feit dat je 2 weken hebt, dat het toch wel fijn is om een soort van beton te hebben. Mm-hmm. Een tekst, iets van vertrekken.
Ja, en maar we gaan daar wel heel vrij mee om, ook met die tekst. Ja. We schrappen, we herschrijven, we doen ons goesting daar wel echt mee.
Ja, en lees je hem af of kennen jullie hem ook echt uit het hoofd, de tekst?
We kennen
best
hem uit
wel.
Ja. Ja. Ja, ja.
Ik kan me inbeelden dat er op die 3 weken tijd dat je dan speelt, dat is het belangrijkste, daar groeit de voorstelling ook, dat ik daar ook heel veel kan veranderen en nog zal veranderen.
Ja, en dat is eigenlijk ook ons concept. Mm. Je kunt zelfs met 1 ticketje 2 keer terugkomen, zodat je eigenlijk de voorstelling ziet groeien. Want wij zeggen niet in het begin, op de première van de voorstelling is af, of helemaal af. Wij zeggen, wij willen ook nog verder eigenlijk een beetje eraan werken met het publiek, waardoor je dus eigenlijk verschillende voorstellingen te zien krijgt als je terugkomt.
Ja, en doen mensen dat? Komen ze 2 keer kijken?
Ja.
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk wel. En het is ook fijn, want dat kunnen soms echt grote ingrepen zijn. Ik herinner mij dus de eerste keer dat we, als we elkaar wat kwijt waren of zo, dat we dan toch besloten, oké, we gaan samen op banken beginnen van voor en vanaf daar weer gaan spelen. En dan 2 weken later was het weer ieder van een groot beeld van achter. Maar het gaat wel echt om de avond en samen. En ook samen met dat publiek. En die connectie, die wisselwerking. Dat er dingen gebeuren die ontstaan ook. En die je dan weer meeneemt. En sommige dingen die je loslaat.
En dan kan het ook zijn, Freek, dat je op dat moment na een avond dat je gespeeld hebt, denk van, was niet mijn beste keer vanavond.
Zeker, maar dat vind ik ook net heel fijn, dat we eigenlijk heel eerlijk zijn tegen het publiek van, kijk, sorry, je kunt falen, of dit kun je voor hebben tijdens een voorstelling, maar daardoor zorg je ook dat er iets dat er een mogelijkheid is tot magische momenten, omdat je blijft verder zoeken samen met dat publiek.
Er zit iets rauw aan of zo, wat fijn is.
Het in het moment durven zoeken nog.
Ja. Wat ook heel eng is. Ja. Dat is gewoon ook wel echt heel eng.
Ja, en heel eng is waarschijnlijk ook dat jullie op locatie spelen, buiten dan nog.
Ja.
Er komen allemaal elementen bij die je niet in de hand hebt.
Nee.
En dat is, ja, ik kan het zeggen, deze 2 weken waren echt, dan moet je ook die locatie ontdekken en
maar
we
dat
staan
is toch voor de
pilaren.
2 weken, hè? Je gaat toch goed op.
We gaan maar we weten natuurlijk niet wat het gaat geven om erin te spelen totdat je er effectief in staat te spelen.
Ja. Waar staan jullie dan bijvoorbeeld? Jullie beginnen in Gent met deel 1.
Ja, we beginnen in Gent en we staan eigenlijk aan de Muiden in een grote loods aan het water.
Prachtige locatie.
Prachtige locatie.
Ja. Wordt ook verbouwd, want het is toevallig, maar de locaties waar we spelen worden heel vaak afgebroken of verbouwd nadat we er gespeeld hebben. Mm-hmm. Dus het is een beetje een laatste ode aan die plek.
Ja. En dan gaat het richting Oostende.
Oostende, ja.
En waar zitten jullie in Oostende?
In het oude zwembad.
Aan de oude zwemkom, ja.
Ja.
In de kom.
In de kom, ernaast,
en de glijbaan.
We hebben een heel vlak. Ja.
All right. Ja. En Antwerpen is het laatste deel, deel 3.
En dat is in een soort droogdok waar de schepen vroeger toe kwamen.
Ja. Klinkt allemaal heel mooi en spannend, maar wat ik mij afvraag, jullie zijn jong, jullie zijn ook nog niet heel erg lang geleden afgestudeerd. Waar leven jullie van als jullie ondertussen niet kunnen spelen hebben, het voorbije anderhalf jaar? 2 weken repeteren, 3 weken spelen, hoe gaat dat dan?
Nu kunnen we zeggen dat we vrij correct betaald zijn voor dit project. Dus dat we... Eigenlijk is het ongelooflijk.
Omdat Campo jullie...
Niet alleen Campo, ook in Oostende, in Antwerpen, het theaterfestival.
Ja, heel veel steun.
Dus dat is ongelooflijk. Maar zeker 2 jaar geleden, toen het ontstond, leefden wij van de tickets en de biertjes die mensen dronken. En dat is dan ook wel het leven. Het is een beetje het leven of zo dat we hebben of zo. Is, op dit moment is er een project, is er dat, dan pak ik van dat en... Mm-hmm. Voor mij werkt dat tot nu toe wel om...
Ja, dus je doet ook wel andere dingen tussendoor.
Absoluut. Ja,
kan niet anders. Ja.
Ja.
Maar voorlopig blijven jullie bij het collectief en allemaal samen aan een project werken. Dat geeft energie.
Ja, absoluut. Zeker. En ook fijn, want als je in andere voorstellingen speelt, waar het dan wel 3 maanden is en dan een jaar toeren of zo, is het ook fijn om soms eens 5 weken heel intens dat project te hebben en dan ook niet meer. Of zo. Dus, ja. We gaan nooit meer op tournee daarna. Het is enkel die 5 weken dat mensen het kunnen zien.
Het is in het moment.
Ja, dat is een goed verkoopsargument. Welke rol speel jij, Louise?
Meerdere, deze versie. Ik speel Jan van Gent. Ja. Carlyle, een soort bode. Een aartsbisschop, een opstandeling. Ja, een beetje van alle...
Deel 1 alleen.
Deel 2 speel ik ook mee.
Okay. Ja. En jij, Freek?
Ik speel in deel 2, waar we nog moeten aan beginnen. Mongjoy.
Wat een idee. Ja. We moeten er nog aan beginnen. De première is voor binnenkort. Maar ho, we zijn dat gewoon. Geen probleem. Ja.
Ik speel Mongjoy, gouverneur Hafleur, Eleonora en de schoon Rolanke. Schoon Rolankes gaan we daarvan maken.
Er zijn er meerdere, dat heb ik begrepen. Succes dinsdag met de première in Gent. Mensen weten jullie wel te vinden, kunnen het allemaal volgen op jullie site, Camping Sunset. Wat een rare naam trouwens.
Ja.
Ik vind dat wel goed klinken.
Dat was omdat het dus in de zomer... Het is ook echt, ik moet zeggen, het is een camping. Ik heb echt een heel erg campinggevoel nu. Maar
tentje voor 2 weken opslaan bij elkaar in de buurt. Okay. Ja. Dinsdag première zei ik in Gent, dan Oostende, dan Antwerpen. Mensen die jullie willen zien, die vinden dus alle info op jullie site Campus Sunset. Dankjewel om langs te komen. Louise, terug naar het repetitiekot. En ik zie jullie nog wel eens ooit terugkomen. Dankjewel. Hè.
Dankjewel.
Dat was Moby Dick. Ik moest even kijken op mijn papier. En daar is een goede reden voor dat we Moby Dick laten horen nu. Toch een stukje muziek. Omdat Gorgeous Oklo ondertussen bij ons is geraakt.
Ja.
En wij hebben Freek en Louise naar huis gestuurd, naar de repetities. Dat kon u horen. Gorgeous is binnengekomen. En Tanja Boon ook, om het te hebben over Braziliaanse kunstenares Annabella Geiger. In het Smak loopt die tentoonstelling. Tanja, ik begin eens met jou. Dan kan Gorgeous nog even op zijn positieve komen. Tanja, ik ben woensdag komen kijken in het Smak. Naar het werk van een kunstenares die ik eigenlijk niet kende. Mag ik dat zeggen?
Dat mag. Je zal niet de enige zijn.
Oké. Dan hebben we er goed aan gedaan om jou uit te nodigen om haar even te komen voorstellen. Want ze is blijkbaar, dat lees ik ook in het hele mooie boek dat er ook bij hoort bij de tentoonstelling. Native Brazil, Alien Brazil. Dat zij een van de grootste hedendaagse kunstenaars in Brazilië is. Want ze leeft nog altijd. Ze is in de 80, achteraan de 80, denk ik.
Ja, ja, ze is 88.
Maar voor de rest weet ik eigenlijk heel weinig over haar. Jij weet er veel meer over. Stel ze eens even voor, Tanja.
We weten er meer over, omdat we eigenlijk meteen een retrospectieve tentoonstelling kunnen tonen. We tonen 180 werken van de jaren 1960 tot vandaag. Dus het is een overzicht van haar artistieke carrière in Brazilië. Is zij zeker een referentie. Ze heeft aan heel grote tentoonstellingen deelgenomen. Hè, meermaals aan de São Paulo Biennale. Maar internationaal is zij eigenlijk ook vroeg opgepikt voor haar videowerk. Ze zat in de tentoonstelling Video Art, die in Chicago en Philadelphia liep, met artiesten als Vito Acconci. Maar het was lang wachten op deze retrospectieve. Wie is Annabella Geiger? Zij is een Braziliaanse kunstenares. Mm-hmm. Ze is van Poolse afkomst wel. Haar ouders zijn in de jaren 20 naar Rio de Janeiro getrokken.
Ja, ze is wel in Brazilië geboren, heb ik begrepen.
Zij is daar geboren, ja. Maar ze is dus wel echt opgegroeid met die twee culturen, die haar ouders toch nog, die van Polen meebrachten. En dan nieuwe tropische cultuur, zeg maar.
Ja, komt daar dan meteen ook die titel vandaan? Native Brazil, Alien Brazil?
Ja. Absoluut. Dat is een werk, dus de titel van de tentoonstelling is ontleend aan een werk uit 1976-77. En bevraagt inderdaad die Braziliaanse identiteit. Dus zoals ik zei, er is zeker een persoonlijk verhaal aan verbonden, maar in haar werk is het vooral toch ook een politiek gegeven. Die Braziliaanse identiteit die wordt vanaf de jaren 50 in Brazilië ook meer en meer in culturele kringen bevraagd. Er is een heel mooie tekst ook over verschenen van de dichter Oswaldo de Andrade, het Antropofagisch Manifest, waarin hij...
Dat klinkt moeilijk.
Helemaal niet eigenlijk. Het is een heel... Wel, manifesten zijn nooit heel lang, of doorgaans niet zo lang, dus het is zeker makkelijk door te nemen. Maar het idee daar is een beetje dat het cannibalisme de essentie is van de Braziliaanse cultuur. Dus het tot zich nemen van andere culturen, het assimileren, is de manier geweest waarop die Braziliaanse cultuur heeft kunnen overleven. Mm-hmm. En dat is een heel mooi beeld wel, hè, die ook niet vanuit de dominante cultuur is geformuleerd, maar eerder de onderdrukte. En dat speelt natuurlijk ook, dat is een belangrijke culturele referentie in Brazilië, ook voor Annabella, die daar soms motieven aan ontleent. En in Native Brazil, Alien Brazil, toont ze eigenlijk heel concreet een reeks postkaarten van een inheemse stam in Brazilië. Dat waren populaire beelden die door het politieke regime eigenlijk werden gebruikt om zo'n idee van... Het gaat bekend klinken van nationale identiteit en nationale eenheid uit te dragen. En waar zij dan eigenlijk dat beeld van zichzelf naast plaatst. Dus,
soms met familie of vrienden om het plaatje volledig te maken.
Ja, en meteen natuurlijk met die familie ook dat idee van die hybride cultuur binnenbrengt. Ja.
Ze komt vaker terug in haar werk, zij zelf dan ook. Er zijn een aantal zelfportretten, als ik ze zo mag noemen, waarin ze zichzelf ook plaatst in een aantal interieurs die heel interessant zijn om te zien. Daar gaat het dan eerlijk, denk ik, over het feminisme.
Er zijn zeker feministische aspecten in haar werk terug te vinden. Zeker wanneer zij eigenlijk... Want waar je naar refereert zijn werken die behoren tot een soort van thematiek in haar werk. Wij noemen het over kunst. Hè. Het zijn kritische uitspraken over de kunstwereld. Over een kunst die zich conformeert eigenlijk aan een ideologie of aan de vragen van de markt, aan de vragen van het instituut. En in die kritiek zie je dat ze toch automatisch ook echt die genderongelijkheid eigenlijk aankaart. En dan maakt ze inderdaad collages waar ze zo heel van die copy-paste cheap prints, waar ze zichzelf echt naast een Barnett Newman of naast een Andy Warhol, de grote iconen van de westerse kunst, plaatst, als een soort van muze. Mm-hmm. En waar ze het beeld decoreert met haar lichaam, hè, waar de man eigenlijk aanwezig is via zijn kunst, heeft de vrouw toch een soort van andere aanwezigheid.
Ja, het zal al opvallen, denk ik, Tanja, als mensen jou bezig horen, dat het is heel gevarieerd, dat zei ik daar straks ook al, haar werk. Hè. Het is heel een aantal thema's die ze aansnijdt, maar ook het medium dat ze gebruikt is heel uiteenlopend. Je krijgt echt heel veel te zien. Noem zo nog eens een paar thema's die echt blijven terugkomen in haar werk. Want ze gaat ook mee, ze evolueert echt met haar tijd. Hè. Dat zie je als je dat overzicht bekijkt van al haar werk.
Ja, de grootste body of work, laten we zeggen, is zeker haar studie van de cartografie van de wereldkaart. Dat wordt een centraal motief in haar werk. En ook het is eigenlijk een bevraging echt van die cartografie als een ideologisch instrument. Hè. De weergave van de wereld en de politieke belangen die weergave eigenlijk dient.
Ja, want hoe geef je die wereld weer? Hè? Dat is het. En wie geeft hem weer?
Ja. Vooral, hè, want ze brengt het echt in kaart als een soort van historische operatie die eigenlijk ontstaan is in de koloniale periode. En zeker in Brazilië. De eerste kaarten van Brazilië zijn gemaakt door de Portugese kolonialen eigenlijk. En dat brengt ze eigenlijk in kaart, hè, hoe dat die eerste beslissingen, hè, hoe dat die weergave van die werkelijkheid doorheen een wereldkaart eigenlijk economische, politieke, psychologische gevolgen heeft die vandaag nog altijd doorwerken.
Ja. Ja. Ze houdt ook schriftjes bij van alles wat ze doet of wat schrijft ze daar precies in op? Jullie tonen er een aantal.
Ja, we tonen er een aantal. We tonen ze vooral omdat Annabella ook een heel bevlogen pedagoog is.
Heb je haar ooit ontmoet trouwens, Tanja?
Ja, ik heb haar ontmoet. Het is echt ze heeft een soort van buitenaardse energie. Het is een heel bevlogen iemand.
Ja, iemand zoals Gorgeous eigenlijk.
Allee, ja.
We moeten jullie absoluut introduceren. Ze komt in september naar België. Dus
graag.
Hou je agenda maar vrij.
Ja. Ja.
Maar ze heeft eigenlijk ook mee beslist over de tentoonstelling, hoe die er zou uitzien dan?
Wel, de tentoonstelling komt van MASP, het Museum van Moderne Kunst in São Paulo. Dus het is een samenwerking. Zij hebben een groot deel ook van de selectie van de werken bepaald. Maar qua scenografie zijn we eigenlijk heel vrij gebleven. Het is totaal anders in smak dan in São Paulo.
Ja, maar je was eigenlijk bezig om die boekjes te beschrijven, die schriftjes, wat daar zoal in staat.
Ja, we tonen de schriftjes omdat het een soort van heel fijne manier is om te tonen hoe vele van die werken tot stand zijn gekomen. Je ziet daar echt denkprocessen in, associaties die ze maakt. Ook die sociale politieke werkelijkheid die daar binnenkomt. Eén boekje waar ik nu aan denk noemde bijvoorbeeld Dados. Is te vertalen als data en als dobbelsteen. En dat verwijst naar een verhoor dat zij eigenlijk zelf ook heeft moeten ondergaan. Waarbij de politie haar ondervroeg over mogelijke verzetsactiviteiten binnen de Braziliaanse kunstwereld. En waar ze eigenlijk een soort van spelletje is beginnen spelen in haar hoofd, hè, een soort van kansspel, om net voldoende data mee te geven zonder dat ze echt eigenlijk te veel informatie gaf. Dus je ziet daar ook hoe ze eigenlijk die periode beleeft. Mm-hmm. En dat persoonlijke en dat politieke altijd samenkomt.
Ja, het is een dunne lijn.
Het is een heel dunne lijn in haar werk, ja.
Hoe heb je haar eigenlijk leren kennen, haar werk in eerste instantie?
Wel, het is misschien verrassend, maar in Gent is ze geen onbekende. Zij komt eigenlijk al een paar jaar naar Gent om een gastcollege telkens te geven aan HISC, het Hoger Instituut voor de Kunsten. Ze dan ook, waar Philip van Kouteren, Smak, wij hebben haar dan eigenlijk zo leren kennen. Dus dat gaat toch al een tijdje terug.
Ja, binnen bepaalde kringen is ze geen onbekende.
Nee, ze is... Ze is eigenlijk absoluut geen onbekende, door het feit dat ze les geeft. Mm-hmm. Ze is ook wel echt, dat ben ik misschien vergeten te zeggen, maar ze is echt een pionier ook in de videokunst. Wanneer men in de jaren 70 dat medium begint te ontdekken, is het eigenlijk in Brazilië weinig materiaal voorhanden. Het wordt helemaal niet onderwezen. En zij gaat dan echt beginnen experimenteren met kunstenaars thuis. En staat aan het begin van een hele generatie videokunstenaars in Brazilië.
Ja, dat is wat ik daar straks probeer te zeggen, dat ze meegaat met haar tijd. Je ziet haar werk echt meegaan met... En zelfs daar voorloper zijn bij het introduceren in Brazilië. Ja. Ik hoop dat een aantal mensen thuis nu een beetje beter een idee hebben van wie Annabella Geiger is. En mensen moeten vooral gaan kijken in het Smak naar de tentoonstelling. Heel de benedenverdieping is volledig aan haar werk gewijd. Ja. En wij hebben tijd tot november.
November, ja. We hebben een beetje geanticipeerd op mogelijke verschuivingen.
Dat is niet slecht, ja.
Ja, maar het is ook absoluut fijn als je aan zo'n groot project werkt, zoveel echt, eigenlijk een hele carrière toont, dat dat ook even kan blijven staan.
Ja, om dat tijd te geven, anders gaat het allemaal veel te snel.
Ja,
Annabella Geiger. Native Brazil, Alien Brazil is heel veel te zien. We kunnen er niet allemaal op ingaan, maar dankjewel Tanja Boon om het toch een klein beetje toe te lichten.
Graag gedaan.
Super. Thank you. Django Reinhardt met Brazil, daar waren we net. En Moby Dick hebt u daar straks gehoord, maar daar gaan we het nu over hebben. Ja, soms is het een beetje ingewikkeld, maar... Gorgeous, Oklo. Mm-hmm. Eindelijk is het zover, hè?
Echt, ja.
Ja, Moby Dick, een jazzy opera, zoals het omschreven wordt in de perstekst, mag aan de wereld getoond worden.
Ja.
Jullie waren helemaal klaar vorig jaar, 13 maart, vrijdag, je had het kunnen weten. Ja. De generale repetitie hadden jullie net gehad, die was heel goed geweest. Ja. En dan krijg je te horen van het mag nu niet meer, dan moet je dat allemaal opbergen. Wat heb je intussen tijd gedaan?
Wat heb ik intussen tijd gedaan? Goh, ik heb heel veel gedaan, maar wat weet ik niet. Ja, ik heb heel veel gedaan. Ik denk de dag nadien kwam ik thuis en ik dacht, wow, weet je wat, ik kruip terug in mijn kelder en ga beginnen met de volgende opera.
Ja, dat weet ik nog. Dat zei je, want ik heb je de maandag gebeld om eens te vragen hoe het met je was en hoe je je voelde. En toen zei je inderdaad, ik ga meteen aan een tweede opera schrijven.
Dus ben ik daarmee begonnen. The Butcher, is dat geworden. En dan dus ben ik beginnen muziek schrijven en tekst schrijven en een idee wat rond was schrijven. En dan tussentijds wat teksten schrijven. En dan heb ik een pocket opera gemaakt met Astrid Stockman. Dat wij vorig jaar in de zomer gespeeld hebben.
Ja, want toen kon het weer even. Hè?
Dus kon het wel even, dus heb je een beetje een fantasie.
Maar ik vraag het eigenlijk omdat ik wilde weten of je nog hebt zitten bijschaven aan Moby Dick. En de volledige titel is At Last Quick Quack Speaks.
Nee, eigenlijk niet.
Je bent eraf gebleven.
Ja, dus ik ben echt eraf gebleven. Omdat ik denk, de week nadien is Lily, de zangeres, de soprane, vertrokken. Die moesten vertrekken naar Zuid-Afrika. Dat was een beetje bang, omdat we niet wisten of die act ging aankomen.
Mm-hmm.
Die is toch wel aangekomen. En dan heb ik echt laten liggen. Ik heb het heel vaak als een voorstelling klaar is. Of zelf de laatste week zeg ik, het is niet meer van mij.
Mm.
Het is van de spelers.
Loslaten, ja.
Dus laat het volledig los.
Ja, want jij speelt niet, jij regisseert. Jij hebt de affiche ontworpen. Je hebt eigenlijk ook het libretto voor een stuk geschreven. Van, je doet het allemaal. Je kan niet delegeren. Of ik ga het positiever zeggen. Je wil de touwtjes in handen houden.
Ja, op een bepaald moment. Allee. Omdat ik begin ook zo, die brein, omdat ik zo multidisciplinair ben, heb ik gewoon alles en na een tijdje geef ik dan alles weg van, het is van jullie, breng maar zelf iets.
Ja.
Jullie weten wat ik min of meer wil of zo en dan kunnen we vandaar werken.
Ja, en jullie, dat zijn drie mensen eigenlijk, twee spelers en één muzikant.
Ja, dus Josse de Paul speelt Ahab en Nubulunko Geza speelt Quick.
Was dat nu kliktaal dat je
dat is een weet? Klik, ja, is een klikje naar naam. Maar we noemen haar allemaal Lily.
Ja, dat is makkelijk. Goed, laat ons haar Lily noemen. Ja.
Lily speelt dan Quick.
Ja.
En dan Toon Calier is de muzikant op scène.
Ja.
Speelt eigenlijk de duivel een beetje voor mij.
Ja, duivelse muziek tovert hij uit zijn gitaar ook.
Ja.
Ik heb fragmenten gezien.
Ah ja.
Ja, dus ik weet waar ik over spreek, maar jij ook uiteraard. Ja. Maar goed... op scène, Josse de Pauw, die niet zingt. Hij kan het ook, maar hij zingt niet. Hij spreekt zonder tanden. dat is zo.
Ja.
En het is een opera, dus het wordt wel degelijk. Hè? Lily is de sopraan. Ja. Ze is sopraan, hè?
Ja, sopraan, ja.
Maar het verhaal is dat van Moby Dick. Hoe dicht blijf je bij het verhaal van Herman Melville?
Vrijwel dicht. Ik blijf wel heel dicht bij Melville. Want eigenlijk zit alles in Melville.
Waarover gaat het kort nog even? Want ja, we hebben misschien allemaal gelezen, of we denken dat we het gelezen hebben, of we denken te weten waar het over gaat.
Ja, dat is heel grappig, want ik denk dat eigenlijk minder dan 1% van de mensen in de wereld Moby Dick echt gelezen hebben.
We doen even een test. Tanja Boon, heb jij het gelezen?
Ik heb het niet gelezen.
Nee. Ik kijk even naar onze technicus ook. Koen? Nee, ook niet.
En jij?
Ook niet,
nee. We weten allemaal...
Zelfs niet nadat ik wist dat jij ermee bezig was, dacht ik van, ik ga het nu lezen, maar misschien ga ik het nu wel lezen, Koortjes.
Misschien wel. Het is wel 800 pagina's, als je het Engels
leest.
Nou ja,
ik kan dat.
Ja, het Moby Dick Moby Dick is... we weten er allemaal vanuit, het gaat over walvis. Het is een walvis en hij is een kapitein zonder been die een walvis wil jagen. Dat is eigenlijk heel de synopsis.
Het is een obsessie, hè? Van ja, die obsessie. Kapitein.
Ja, ik moet een walvis halen. Dat is eigenlijk de eerste laag van het boek. Maar als je dieper ingaat, dat is onwaarschijnlijk goed geschreven. Moby Dick, in het begin dacht ik ook, zo'n Moby Dick. Maar het boek gaat niet over een walvis. Het heeft niks met een walvis te maken. Dat is eigenlijk een metafoor. Zij zitten op een boot, Peacot. Peacot heet het. In het Engels heet het een cot, is a prison. Cot is a prison. En een Peacot komt eigenlijk van een Indiaanse stam die uitgegroeid is. U weet. Dus dat is eigenlijk een wereldje waar ze op zitten. Dan heb je Ahab, je hebt dan Starbuck. Starbuck is zijn rechterhand, die heel fel kapitalistisch ingesteld is. Alles vanuit de Jezus, God, Jezus. Dan heb je de harpoenieren, die eigenlijk moeten vechten. De mazzel, noemen we dat puur de mazzel. En dan heb je Ishmael, de verhalenverteller. Want Ishmael is de enige die eigenlijk overblijft en het verhaal vertelt van Moby Dick.
Ja, de enige overlevende.
Overlevende. Op het einde sterft iedereen.
Ja. Zijn naam wordt ook geroepen helemaal aan het begin van Moby Dick. Ja. At last, quick.
At last, omdat Ishmael zegt.
Ja, waar is Ishmael?
Dus dat is eigenlijk... elk personage in het boek heeft een bepaalde betekenis in de samenleving. Mm-hmm. Mm. En dat is eigenlijk die ondertoon van...
Maar wist je meteen dat je zich dan met twee ging overhouden van die personages?
Ja, want ik geloof persoonlijk dat je heel het boek niet kan maken ineens. Omdat het zo inhoudelijk zo complex en strak in elkaar zit, heb ik dan die twee genomen. Heb ik Ahab, de brains noem ik dat, de hersens. En dan heb ik de muzzles gepakt. Quick. Dan heb ik want in het boek spreken ze niet tegen elkaar. Ze komen niet in contact. Wat als ik even die twee nu neem en ze in een wereld, in een vacuüm steek om dan echt een gesprek te hebben over de samenleving. Hoe zal het zijn? Zonder enige statussen. Gewoon clean. Dus heb ik die twee eigenlijk genomen. En ik ben heel zeker van, over 10 jaar of zo, als ik opnieuw een Moby Dick pak, zal ik een ander personage uitpakken. Ja. Omdat die ook iets anders betekent in de samenleving waar we in wonen.
Ja. Nu, je hebt toevallig dan ook wit en zwart tegenover elkaar gezet.
Toevallig. Ja, heel toevallig. Ja, omdat... omdat in het boek zo wit-zwart is. Ja, ik heb een wit-zwart tegenover elkaar gezet. Door eigenlijk hoe onze samenleving in elkaar zit eigenlijk. Omdat, denk, wat ik van gemaakt heb, of wat eigenlijk in het boek staat letterlijk van Melville, is eigenlijk een soort van hoe het Westen, dat we nog steeds denken dat we de samenleving leiden. Dat de rest van de samenleving blijft staan en dat wij nog steeds leidendgevend zijn. Mm-hmm. En het is heel grappig dat dat niet zo is. Het is absoluut niet zo. Als je eigenlijk bekijkt, zijn wij Westelingen blijven hangen in een soort van wereldbeeld. Maar de rest van de samenleving leeft voort.
Wat gek dat jij ook zegt, wij Westelingen.
Ja, ik ben een Westeling.
Ja?
Ja, ik vind, ik heb toch een Westerse kantje bij mij. En ik denk door dat, want het is heel dubbel bij mij. Ik ben een Ghanese, ik ben een Afrikaan, ik ben een andere achtergrond. Maar ik woon in een Westerse samenleving waar alles dat ik doe ook een reactie heeft op de samenleving. Als ik stem, heeft het wel wat gevolgen. Dus is dat misschien die dubbelheid of zo bij mij. En dat gaat eigenlijk de voorstelling min of meer over. De ene die denkt echt van, jawel, ik heb nog steeds de macht. En de andere die zegt, ja meneer, het is voorbij, hè. Maar het is echt voorbij.
Ja, het is eigenlijk afgelopen.
Het is afgelopen. Ja. Laat ons nu even gewoon iets gaan drinken. Je kan nu niet zeggen dat ik dat moet doen. Het is voorbij, ik bedoel.
En dan merk je eigenlijk dat alles, of dat heel veel mogelijk is.
Ja, dan besef je dat zoveel mogelijk is. Ja. Ja.
Ik zei daar straks, ja, Josse de Pauw zonder tanden. Ik bedoel, ik moest er echt wel mee lachen, Koos. Want het is wat... Ja, het is donker eigenlijk wel, ja. Mag ik zeggen. Hè?
Ja, een beetje met heel veel humor.
Dus die tanden, dat is maar één ding. Maar dat is al zoiets heel humoristisch. In het begin vraag je af van, wat is dat nu met Josse? Waarom lispelt hij de hele tijd? Is dat omdat hij het in het Engels doet? Nee, want dat hebben we al weten doen. En dan kom je, ja, beetje bij beetje, zie je dan dat hij echt... Ja, zijn tanden niet in heeft en hij doet ze dan ook wel aan op een moment dat het nodig is.
Ja. Ja.
En dat is, ja, we vertellen niet wat er gebeurt in de opera, want dat wou ik je nog vragen, Gorgeous. Waarom een opera? Waarom dat medium?
Ik vind persoonlijk...
Het is niet omdat je bij Lot plaats gekregen hebt om je ding te maken, dat het iets met muziek moest zijn.
Nee. Een opera, ik denk, mijn allereerste voorstelling op school, op het Ritz, was een opera. Mm. Ik vind de vorm van opera vind ik fantastisch. Ik ben heel muzikaal opgevoed en ik kom uit een theater. En ik vind die vorm super, super interessant. Ik kan u misschien een verhaal vertellen, Magda?
Tuurlijk, ja, je zit hier om verhalen te vertellen, coaches.
Je zou misschien een verhaal vertellen. Vorige week was ik met iemand aan spreken. Hij vroeg mij over rituelen. Omdat bij mij gaat het altijd over rituelen. De godsdienst, de Bijbel vind ik fantastisch. De voodooïsme, dat vind ik schoon. En ik was aan het uitleggen. En op een bepaald moment bedacht ik, ah ja, dat klopt. Tijdens een voodoo-rituelen in Ghana heb je... We hebben speciale drums, dat heet Ntumpang. Dat is een vrouwelijke en een mannelijke, zo gestemd. En toen ik jong was, zag ik die voodoo-rituelen en zijn hele choreografie en dat beweegt en ze dansen en mensen beginnen te bewegen. En ik dacht van, maar hoe komt het dat alles zo gestructureerd is? En na een moment zei iemand van, ja maar God, de Ntumpang, dat zijn taal. Dus in ons taal, als we zeggen van, hey, Braha, dat ben ik, kom hier. Ze kunnen dat echt spelen op die tonaal, gewoon puur ritmisch tonaal spelen. Dus aan de hand van die tonaal, dus die persoon, die drummer, speelt gewoon alles wat die mensen...
Die spreekt eigenlijk.
Ja, die spreekt eigenlijk. En dus,
the talking drum.
Ja, de talking drums noemen we dat eigenlijk. En dat voor mij is een opera, omdat een opera hetzelfde, je hebt je strijkers, je hebt je instrumenten die eigenlijk speelt wat je eigenlijk moet voelen en wat de zangeres moet zingen en moet bewegen op de scène. En dat is voor mij altijd iets fascinerend, hoe je met muziek zo heel alles moet kunnen bewegen. En terwijl het een theatrale scène, dan wordt er gezongen. Dus bij mij is altijd zo die opera binnengebleven, alleen niet in een westerse vorm van wat een opera moet zijn.
Ja, nee, het is een heel aparte opera, vandaar misschien ook jazzy opera, maar misschien moeten we een heel klein stukje, het is niet representatief, omdat de opera zelf anderhalf uur duurt, maar toch even een smaakmaker.
Ja.
To me, they are the same.
I heard this Moby Dick dangerous.
You took your vow.
Why die? Why die? Why not live?
How can you live when Moby Dick lives in the world?
I live with different dicks all the time.
Yeah, that is a good one. That's a good
one. How do you know if you are not a Moby Dick to me?
Don't speak to me. Leave!
There she blows! There she blows! There she blows!
Where?
There she blows!
Where?
There! There she blows!
Where?
There she blows!
Where?
There!
Ja, Dit stukje gitaar wilde ik ook nog laten horen. Dat wou ik er nog in, Koortjes ook nog. Dat is Ton Callier die op scène zit en muziek maakt ook. Het zal u duidelijk zijn, dames en heren thuis, dat het er gebeurt heel veel op scène ook en die spanning is er. En meteen aan dit stukje is ook al duidelijk dat er ook humor in zit.
Ik denk, Josse amuseert zich vol een bak. Ja. Echt die... Dat is echt een kind. Echt een kind op zijn.
En hoe zit het met jou? Had jij dan, want jij speelt ook, hè? Had jij dan ook niet de grootste moeite om jezelf in bedwang te houden en op de scène te springen?
Als ik dat nu zie, dan denk ik...
Ik wil meer doen.
Ik denk dat vorige week nog zei tegen Josse van... misschien kan ik gewoon voorbij komen, misschien. Voorbij wandelen of zo. Wel.
Maar dus jullie zijn wel heel erg goed op elkaar ingespeeld, hè, Gorgeous? Want ook de Butcher, zoals je net zei, die tweede opera, die wordt door Josse gespeeld.
Ja, Josse en ik. Ja. Josse en ik zitten op scène en wij zijn dat ook nu samen aan het schrijven. Dus dat is wel, dat is wel leuk. Ja. Dat is ook weer al iets... Ik hou mijn hart vast.
Ja. En de première is, dat had ik nog niet gezegd, dus die komt eraan. Dat heb ik wel al een paar keer gezegd, maar is voor nu zaterdag.
Ja.
In Seamine, in Genk. Ja?
Dat is een thuismatch.
Een thuismatch.
Ja, terug naar Genk. Dus iedereen komen. Hè. We maken dat in het Limburg doen.
Ja.
Luister. Hè. Dus zaterdag om 8:30 in Genk. Iedereen moet daar zijn. Snaapke.
Is dat Genks? Wat raar. Volgens mij was dat iets Ghanees, Genks.
Nee, dat is Excitees.
Excitees. Goed, een thuismatch in Genk, maar jullie gaan op tournee.
Ja.
Je hebt er zo lang aan gewerkt, ook al 4 jaar voordat het af was. Ja. Was je er al mee bezig? Hoe voelt het om het eindelijk los te laten?
Ja, hoe? Goed, ja. Het is wel fijn, want ik zeg altijd, wij maken dingen voor het publiek of zo. Dat publiek dat kunnen zien. En dat mensen kunnen zien, is zelfs als mensen dat niet leuk vinden, je hebt dat wel een kind laten zien.
Ja.
En dat is fijn.
Ja, ik ben heel blij voor jou. Ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik hoop dat heel veel mensen eindelijk uit hun kot komen om te gaan kijken. Dat ze niet te beduust zijn om naar het theater te gaan, want het mag weer en het moet eindelijk weer eens.
Eindelijk, ja.
Ja. Iets voor jou, Tanja Boon?
Ja.
Ik overval je. Is goed, we praten straks verder.
Ik vond dat eigenlijk al heel beeldend ook was. Ik kon mij al meteen de personages voorstellen en een soort van de sociale rol die ze opnemen. Dus
Ja, goed. Het komt naar Gent ook. Dus dat is voor wanneer, Koortjes?
Oei.
Je weet het niet van buiten.
16, 17...
Nee, 17 denk ik. 17. Ik weet het. Het is een 17e. Ja, ik kom kijken. Dankjewel, Koortjes. Ook wel. Dankjewel, Tanja Boon. Musea die kunnen al langer op versoepelingen rekenen. Dus jullie hebben veel volk dat komt kijken naar de tentoonstellingen. Fijne avond nog, u thuis. Geniet van het weekend, van de warme avond nog en van elkaar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.